Iedereen hartelijk welkom op deze Bijbelkring, de eerste Bijbelkring van het nieuwe seizoen, waarop we verder zullen gaan met de behandeling van de christenreis van Bunyan. Iedereen welkom, dat betekent zowel degene die hier zijn als ook degene die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. We willen snel beginnen en ik stel voor dat we samen eerst zingen uit Psalm 143, het tweede en het tiende vers. Psalm 143, vers 2 en vers 10. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. Want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. En het tiende, leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. Dat is 2 en 10 van Psalm 143. Willen we samen nu eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Almachtige en eeuwige Heere, Gij zijt het die alle dingen regeert, die ook ons leven regeert, en die ons na maanden waarin we niet bij elkaar kwamen op deze Bijbelkring, weer voor het eerst begin van dit nieuwe seizoen bijeenbrengt. En wij zeggen uw naam dank, Heere, voor alles wat u ons gaf, want u hebt ons, zoals we hier zijn, willen sparen en willen dragen. U hebt ons omringd met uw zorg en alles wat u aan ons besteedt is onverdiend. O, wil dat bijzonder ook vanavond op ons hart drukken, want wij zijn hier samengekomen, terwijl anderen ook onder hen die met ons mee luisterden of hier aanwezig plachten te zijn, door de dood werden weggenomen. Heere, wat onderscheidt ons? Het is alleen uw goedheid dat wij hier zijn mogen. En dat wij nog bezig mogen zijn met uw woord en met een van de geschriften van uw knechten uit lang vervlogen tijden. En daarom bidden we u, Heere, wil u ons klein maken onder de zegeningen, verootmoedigen, maar wil ons ook onderwijs geven. Want we zullen vanavond stilstaan bij een bijzonder diep en aangrijpend gedeelte uit de christenreis, waar Christen van zijn pak bevrijd wordt wanneer hij staat aan de voet van het kruis. Heere, geef dat we in alle eenvoud deze diepe dingen mogen overdenken en bespreken. En dat we er ook iets van mogen leren. Zowel van de weg die u houdt met zondaren, als ook van de gevaren die slapers bedreigen langs de weg. Want ook die zullen we ontmoeten. Heere, geef dat de waarschuwende en ook de bemoedigende lessen, het onderwijs wat vanavond voor ons ligt, aan onze harten geheiligd mag worden en gezegend mag worden. En wil u in het luisteren, maar bijzonder ook in het spreken over deze dingen, ons de bediening van uw geest niet onthouden. We vragen het om Jezus wil alleen, in de vergiffenis van al onze zonden. Amen. Ik wilde, zoals gebruikelijk, allereerst nog een gedeelte lezen. Zoals ik aangekondigd heb, zal het vanavond vooral gaan over Christen bij het kruis. En een van de teksten die in Bunyan's Christenreis daarbij genoemd wordt, is een belangrijk vers uit Zacharia 3. En ik wilde u om meer dan één reden dat gedeelte lezen. Dat is het derde hoofdstuk van de profetieën van Zacharia. Derde hoofdstuk van de profetieën van Zacharia. Daarna toonde hij, dat is de Heere, mij Jozua de hoge priester staande voor het aangezicht van de engel des Heeren. En de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Doch de Heere zeide tot de Satan, de Heere schelde u, gij Satan. Ja, de Heere schelde u, die Jeruzalem verkiest. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Jozua nu was bekleed met vuile klederen, als hij stond voor het aangezicht des engels. Toen antwoordde hij en sprak tot degene die voor zijn aangezicht stonden, zeggende, doe deze vuile klederen van hem weg. Daarna sprak hij tot hem, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en ik zal u wisselklederen aandoen. Die, zeg ik, laat ze een reine hoed op zijn hoofd zetten. En zij zetten die reine hoed op zijn hoofd en zij togen hem klederen aan. En de engel des Heeren stond daarbij. Toen betuigde de engel des Heeren Jozua zeggende, zo zegt de Heere der Heerscharen, indien gij in mijn wegen zult wandelen en indien gij mijn wacht zult waarnemen, zo zult gij ook mijn huis richten en ook mijn voorhoven bewaren. En ik zal u wandelingen geven onder deze die hier staan. Hoor nu toe, Jozua, gij hoge priester, gij en uw vrienden die voor uw aangezicht zitten. Want ik zal een wonder, want zij zijn een wonderteken. Want ziet, ik zal mijn knecht de spruiten doen komen. Want ziet, aangaande die steen, welke ik gelegd heb voor het aangezicht van Jozua, op die ene steen zullen 7 ogen wezen. Ziet, ik zal zijn graveersel graveren, spreekt de Heere der Heerscharen. En ik zal de ongerechtigheid van dit land op 1 dag wegnemen. Te 10 dagen, spreekt de Heere der Heerscharen, zult gij lieden een iegelijk zijn naaste nodigen tot onder de wijnstok en tot onder de vijgenboom. Tot zover dit gedeelte van de schrift dat we als inleiding op het onderwerp van vanavond wilde lezen. Ter inleiding vanavond één opmerking eigenlijk en dan zullen we meteen met ons onderwerp beginnen, want er staat heel wat te wachten vanavond. Het is zo dat we vorig jaar, dit kalenderjaar moet ik zeggen, vorige seizoen, dit kalenderjaar in januari begonnen zijn met het behandelen van de christenreis van Bunyan, zoals u bijna allemaal weet. En dat we dat proberen te doen in hoofdstukken. De oorspronkelijke uitgave van de christenreis heeft geen hoofdstukkenindeling, dat is één doorlopend verhaal. Maar later zijn er allerlei uitgaven gekomen van de christenreis waarin hoofdstukken te vinden zijn. Nu is het zo dat die hoofdstukken per uitgave nogal eens wat verschillen. De indeling die wij gebruiken is de indeling in de heel bekende uitgave van de christenreis en de christinnenreis. Die grote uitgave die destijds bij den Hertog is uitgegeven. Velen van u hebben hem ook, met platen en aantekeningen. En we proberen zoveel mogelijk één hoofdstuk per keer te doen. Vorig jaar zijn we daar meestal wel in geslaagd, behalve een enkele keer. En als we vanavond toekomen aan Christen bij het kruis, zijn ontmoeting met die drie slapende mannen en tenslotte de twee mensen die over de muur klimmen, dan zal wel blijken dat we daar niet helemaal mee klaarkomen. We zullen met name het laatste onderdeel van het hoofdstuk, die twee mannen die over de muur klimmen, maar heel kort kunnen aanduiden vanavond. En de rest daarover zullen we wat trekken bij het volgende onderwerp, want die twee mannen die over de muur klimmen, namelijk formalist en huichelaar, die komen ook in het hoofdstuk daarna weer naar voren. Dat even ter inleiding, dat u misschien niet ongerust wordt als u denkt, wat blijft hij lang staan bij die heuvel met het kruis en het geopende graf, want daar zullen we toch inderdaad een hele poos bij stil moeten staan. Wel nu dan, na deze inleidende opmerking, om uw geheugen wat op te frissen en voor degenen die hier voor het eerst zijn, ter inleiding min of meer van hoe we de zaak ingedeeld hebben, zullen we beginnen. Alweer enkele maanden geleden hebben we in onze 14-daagse Bijbelkringen stilgestaan bij het begin van Bunyan's christenreis. In gedachten zijn we Christen gevolgd op zijn moeizame tocht. We hebben gezien hoe hij met zijn zware pak van schuld uit de stad des verderfs wegvluchtte. We stonden stil bij zijn zwerftocht in de richting van de enge poort, waar hij, naar de woorden van evangelist, hulp zou kunnen vinden in zijn benarde omstandigheden. We zijn er getuige van geweest hoe hij daar werd binnengelaten door de deurwachter, welbehagen. En we hebben ontdekt dat dat een wonderlijke en troostvolle ervaring voor Christen was. Maar ondanks de troost die hij daar ontving, raakte hij toch bij de enge poort zijn pak nog niet kwijt. Welbehagen vertelde hem dat hij nog verder moest reizen, totdat hij komen zou op de plaats van de verlossing en daar zou dat zware pak vanzelf van zijn rug vallen. Toen Christen zijn tocht in de richting van die plaats der verlossing vervolgde, kwam hij al spoedig aan bij het huis van uitlegger. Daar werd hij rondgeleid langs 7 taferelen en kreeg hij diepgaand geestelijk onderwijs. Wat Christen hier zag, vervulde hem aan de ene kant met hoop en aan de andere kant met vrees. En zo zette hij, hopend en vrezend, zijn reis voort op weg naar de heuvel met het kruis, waar hij zijn zondelast zou kwijtraken. Voordat we vanavond Christen vergezellen op weg naar deze heuvel, is het zinvol en ook nodig, denk ik, om nog even in te gaan op het verband tussen die enge poort en het kruis. We hebben dat al gedaan, maar ik wil dat nog even onderstrepen. Wat is de geestelijke betekenis van de enge poort? Waarom viel de last daar niet van de schouders van onze pelgrim? En waarom plaatst Bunyan dan eigenlijk het kruis zo ver op de weg? En liet hij Christen nog een hele reis maken voordat hij bij het kruis aankwam? We hebben gezien dat met de enge poort Christus bedoeld wordt. En dan in deze zin. Als de pelgrim door deze poort gaat, dan wil dit zeggen dat hij als een verloren zondaar in Christus de weg der verlossing gevonden heeft. Bij het ingaan door de enge poort is het licht hem opgegaan, omdat hij de toevlucht leerde nemen tot hem die de weg, de waarheid en het leven is. Nu maakt Bunyan echter onderscheid, net als trouwens alle andere Puritijnen, tussen dit toevluchtnemend geloof en de volle zekerheid dat iemands zonden vergeven zijn. We zouden het ook zo kunnen zeggen. Voor Bunyan en voor de meeste Puritijnen is er verschil tussen het toevluchtnemen tot Christus, aan de ene kant, en aan de andere kant de bewuste vrijspraak van schuld en straf en het ontvangen van het recht op het eeuwige leven. En nu beeldt Bunyan het eerste uit, dat toevlucht nemen, dat zien van de weg der verlossing, dat beeldt Bunyan uit wanneer Christen gaat door de enge poort. En het tweede, dat vindt plaats als de pelgrim aan de voet van het kruis zijn schuldenlast kwijtraakt. Daar komt het tot de volle doorbraak in zijn geestelijke leven, tot het vaste geloofsvertrouwen waarin gezongen wordt: nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Wel, als we Christen daarom vanavond ontmoeten op weg naar het kruis, zullen we goed moeten vasthouden dat hij iemand is die geen vreemdeling is van het genadewerk van God. Hij heeft goddelijk onderwijs ontvangen, is door de enge poort gegaan. Tegelijkertijd is duidelijk dat hij, zolang hij niet bij het kruis is aangekomen, nog gebukt gaat onder zijn last. Hij kan nog niet, staande in de vrijheid van het geloof, roemen in de genade van de schuldvergiffenis. Zo willen we dan Christen volgen op weg naar het kruis nadat hij het huis van de uitlegger heeft verlaten. Nu wordt die weg naar het kruis op een opvallende wijze getekend. We zouden er haast overheen lezen, maar we doen er goed aan dat toch maar niet te doen. Letterlijk schrijft Bunyan hierover: nu zag ik in mijn droom dat de weg waarlangs Christen zijn weg moest voortzetten aan beide kanten was ingesloten door een muur die de naam verlossing of heil droeg. Die muur dus, die twee muren, droegen de naam verlossing of heil. Gebogen onder zijn last sloeg Christen daarom deze weg in, maar hij kwam slechts met grote moeite vooruit, omdat het zware pak nog altijd op zijn schouders drukte. Het gaat hier dus over een weg die aan twee kanten door een muur is ingesloten. Zo'n verschijnsel moet Bunyan zelf heel bekend geweest zijn. Bij zijn dagelijkse zwerftochten als koperslager of ketellapper door de wijde omgeving van Bedford zal hij zeker ook langs wegen gekomen zijn die aan beide kanten grensden aan een landgoed. Zo'n landgoed van een rijke grootgrondbezitter was meestal door een muur afgeschermd om indringers buiten te houden. Dat beeld gebruikt Bunyan hier. Maar het is wel opvallend dat hij het beeld omkeert. Deze muren dienen namelijk hier in de Christenreis niet om tuinen of parken aan weerskanten van de weg te beschermen, maar die muren dienen om hen die langs deze weg reizen ervan te weerhouden, te linker of de rechterzijde van de weg af te dwalen. We zouden dus kunnen zeggen dat die muren in de Christenreis bedoeld zijn om de pelgrims op de rechte weg naar de hemelstad te houden. Dat dit de bedoeling is, wordt nog onderstreept door de naam die Bunyan aan deze muren geeft. Hij noemt ze verlossing of heil. En daarbij verwijst hij naar de tekst uit Jesaja 26, het allereerste vers, waar we lezen: God stelt heil tot muren en voorschansen. De bedoeling van deze woorden is duidelijk. God, zo zegt Jesaja, heeft verlossing en heil bereid voor zijn volk. En die verlossing is ook als muren en schansen om hen te beschermen. Zo heeft de Heere muren van verlossing langs de weg van Christen geplaatst, om hem volstandig op de welgebaande weg te doen gaan. De Heere beschermt zijn volk. Hij bewaart hen bij de verlossing die hij voor hen verworven heeft. En alleen daardoor gaan ze voort op het smalle pad. Door hun weg met muren af te grenzen, zorgt de Heere er zelf voor dat ze op zijn weg blijven gaan. Daarbij moeten we wel bedenken dat dit alles zo is van Gods kant. In de praktijk van het leven zien die pelgrims zelf de muren heel vaak niet. Zij zijn soms bang dat hun weg voor de Heere verborgen is en dat hun recht aan hun God voorbij gaat. Soms struikelen ze en raken door eigen schuld van het pad af, zijn ze als dat schaap dat onbedacht de herder heeft verloren. Ieder van Gods kinderen weet daar helaas iets van in de praktijk van zijn leven. Maar ook al is het aan hun kant vaak zo dat ze de muren niet zien, of dat ze het pad bijster raken en het spoor bijster raken, toch is het zo dat de Heere de weg van zijn volk naar twee kanten afgrenst met een beschermende muur, een muur van verlossing. En daardoor alleen blijven ze uiteindelijk toch op de weg en zullen ze door Gods kracht en door zijn bescherming toch volstandig die weg gaan. Op die weg gaat Christen voort, beschermd door God. Maar het blijkt dat er ondanks het feit dat God die weg gebaand heeft en beschermd heeft, toch grote duisternis heerst in het leven van Christen. Want al is die weg dan afgeschermd door de muren van Gods heil, toch is die weg voor Christen bepaald niet zo gemakkelijk. We lezen dat hij met grote moeite vooruit kwam, omdat het zware pak nog altijd op zijn schouders drukte. Later brengt Christen deze nood nog duidelijker onder woorden als hij in het paleis Liefelijkheid zijn belevenissen op de weg vertelt aan Godsvrucht. Hij zegt dan dat hij op weg naar het kruis steunde en kreunde onder die zeer zware last. Het is dus blijkbaar zo dat op deze weg het voor Christen steeds moeilijker wordt. De weg is niet gemakkelijk, lijkt steeds onbegaanbaarder en vooral de last gaat steeds zwaarder wegen. Als we de woorden van Bunyan op ons in laten werken, dan is het alsof we horen dat de voetstappen van Christen meer gaan slepen. En of we hem horen steunen onder zijn zware zondepak. Dat wordt heel begrijpelijk als we beseffen in welke geestelijke gesteldheid Christen hier is. Hij heeft wel blijken van Gods gunst ervaren, maar die schuld, ziet u, die schuld is nog niet weggenomen. Die schuld gaat steeds meer drukken, aanklagen en veroordelen. Bovendien is hij door allerlei ervaringen er steeds meer op gewezen dat niemand die schuldenlast van hem af kan nemen. De Heer wereldwijs kon dat niet met zijn raadgevingen, maar ook in het poorthuis bij welbehagen werd het pak niet van zijn rug genomen. Zelfs in het leerhuis bij uitlegger, waar zoveel onderwijs ontvangen werd, gebeurde er toch niets met dat pak op zijn rug. En zo, doordat Christen steeds meer dat pak voelt drukken, zodat hij haast niet meer vooruit kan komen. Steeds meer ziet dat er geen hulp voorhanden is, althans niet bij mensen. Dat alle wegen innerlijk als het ware toegesloten worden. En hij nergens steun kan vinden. Al is de weg met muren toegesloten. Zo komt er plaats voor de openbaring van de gerechtigheid van Christus. En voor de vrijspraak van Gods wegen. Want alleen door een wonder van Gods wegen, een vrijspraak die van Gods lippen komt, zal hij zijn pak kunnen kwijtraken en vergeving van zonde ervaren door het bloed van de Heere Jezus Christus. Langs deze weg moet Christen inleven wat groene wegen uitwerken dan. Jaren geleden eens dichten: nooit zal zijn mijn last ontbonden, totdat ik Jezus heb gevonden. Zo komt Christen dan aan het eind van zijn krachten, zo zullen we ons voor moeten stellen, en zeulend onder zijn zondelast, komt hij tenslotte aan bij een plaats waar zich een heuvel verhief. Op de top daarvan, zo vertelt Bunyan verder, stond een kruis, terwijl wat lager aan de voet van de heuvel een graf lag. Toen zag ik, zegt Bunyan in mijn droom, dat op het moment dat Christen het kruis bereikte, het pak van zijn schouders losbrak en van zijn rug viel. Het rolde al verder en verder naar beneden, tot het bij de mond van het graf aankwam. Daar viel het in en ik zag het niet meer. Bij het lezen van deze aangrijpende gebeurtenis, een van de kernstukken uit de christenreis, doen we er goed aan, beste vrienden, om allereerst het hele tafereel op ons te laten inwerken. We zijn namelijk zo geneigd om alle aandacht meteen maar te vestigen op Christen aan de voet van het kruis. En dat is begrijpelijk, want dat is inderdaad de kern van wat hier beschreven wordt. Maar als we het hele beeld proberen voor ogen te houden, dan zien we dat hier niet alleen over het kruis gesproken wordt, maar ook over het graf dat aan de voet van die heuvel ligt. En dat graf neemt toch ook een heel belangrijke plaats in het onderricht dat Bunyan hier wil geven. Het zal duidelijk zijn wat hier met een kruis en een graf door Bunyan bedoeld wordt. Het gaat hier namelijk over het kruis en het geopende graf van de Heere Jezus Christus. Dat wil zeggen, Bunyan gaat hier wijzen op het sterven en de opstanding van de Heere Jezus Christus. Daarmee moeten we allereerst vasthouden dat nu juist de dood en de verrijzenis van de Heere Jezus Christus het hart zijn van de prediking van de apostelen. Dat was de kern van hun boodschap. Het evangelie. Als Paulus in 1 Korinthe 15, in dit verband een heel belangrijk hoofdstuk, een samenvatting geeft aan de Korintiërs over het evangelie, dan luidt die samenvatting van wat het evangelie is als volgt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Het gaat dus over de dood en de opstanding van Christus. Dat is het hart van het evangelie. En ook als we in het boek Handelingen na zouden gaan hoe de apostelen preekten in die allereerste tijd van de vroege christelijke kerk, dan zien we dat de kern daarvan altijd weer was: Christus, de beloofde Messias, is aan het kruis gestorven en op de derde dag weer opgestaan uit de doden. Zo mogen we zeggen dat Christus sterven en opstanding dus zeer nauw met elkaar verweven zijn. We mogen beide wel onderscheiden, zeer zeker, maar nooit en te nimmer van elkaar losmaken. Bij het kruis gaat het namelijk om de dood van Christus onder de toorn van God. Daar betaalt hij de dure prijs voor de zonde en de schuld van de zijne. En bij de opstanding gaat het over Gods goedkeuring, over het offer van zijn zoon. Als op de paasmorgen de steen van het graf wegrolt, laat God de Almachtige daarin zien dat hij volkomen bevredigd is met de genoegdoening die de Heere Jezus heeft gegeven. In het kruis en in de opstanding wordt duidelijk dat God nu goddelozen rechtvaardigen kan. En doodschuldigen, mensen die de dood verdiend hebben, de zonde kan vergeven. Daarom verbaast het ons niet dat het woord van God een nauw verband legt tussen de dood en de opstanding van Christus aan de ene kant en de rechtvaardiging van de zondaar. We vinden zowel dat de rechtvaardigmaking of de rechtvaardiging van de zondaar, dat die verbonden wordt aan de dood van Christus, als aan zijn opstanding. Het kruis en de rechtvaardiging worden met elkaar in verband gebracht, bijvoorbeeld in Romeinen 5, waar gezegd wordt dat mensen die vijanden van God waren, gerechtvaardigd worden door het bloed van Christus. Ergens anders lezen we dat er geen vergeving is zonder het offer, zonder de dood van Christus aan het kruis. Maar er is niet alleen een verband tussen de rechtvaardiging van de zondaar en de dood van de Heere Jezus. Nee, er is ook een verband tussen de rechtvaardiging en de opstanding van de Heere Jezus. In Romeinen 4 schrijft Paulus dat de Heere Jezus Christus is overgeleverd om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Vandaar dat wij in de leer van de kerk altijd zeggen dat het kruis en de opstanding de grond zijn van de rechtvaardiging van de goddeloze. En dat heeft Bunyan willen uitbeelden in dat prachtige, aangrijpende tafereel dat ons hier geschilderd wordt. Christen slaat een blik, en we zullen zien dat is een geloofsblik, op het kruis. En zijn zondepak verdwijnt in het geopende graf. De vrucht van kruis en opstanding wordt hier aan Christen toegepast. Daarmee hebben we al iets heel belangrijks gezegd, want als we benadrukt hebben dat de grondslag, de grond van de rechtvaardiging, ligt in het kruis en in de opstanding van de Heere Jezus Christus, dan heeft Bunyan dat ook in al zijn boeken over de rechtvaardiging telkens weer onderstreept. Maar Bunyan bedoelt daar niet mee wat tegenwoordig wel gedacht wordt, namelijk dat het daarom genoeg zou zijn als je met je verstand weet dat Christus aan het kruis gestorven is en opgestaan is uit de dood. Ja, er wordt vandaag van gezegd, dat is genoeg om gerechtvaardigd te worden. Nee, zo oppervlakkig redeneerde Bunyan niet. Een louter verstandelijk aanvaarden van de kruisiging van de Heere Jezus en van de opstanding, dat is niet genoeg. Wat Bunyan hier wil uitbeelden en ons wil inscherpen is dat de vrucht van het kruis en van de opstanding persoonlijk moet worden toegepast door de Heilige Geest. En dat gebeurt hier bij Christen, als hij bij het kruis komt. Dan wordt door de bijzondere genade van God de vrucht van kruis en opstanding van Christus krachtig aan zijn ziel toegepast. En dan moet u erop letten dat in wat er gebeurt daar bij dat kruis, dat alle nadruk ligt op wat God doet. Het gaat hier zo eenvoudig toe. We zouden haast denken, het lijkt zo vanzelf te gaan. Als God werkt, gaat het ook als vanzelf. Het zware pak breekt los van zijn schouders en rolt van de heuvel af totdat het verdwijnt in de donkere opening van het graf. Alle nadruk ligt hier dus op wat God in Christus hier doet. Dat staat ook centraal in wat wij weten over de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze. Onze oude Heidelberger zegt over die rechtvaardiging het volgende. Dat God zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik nooit zonde gedaan, nog zonde gehad. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Toen christen, geleid door God, met ogen geopend door goddelijke genade, zo op dat kruis mocht blikken, zag hij op hem, die als het ware tot hem zei, ik voor u, daar gij anders de eeuwige toren zou moeten leiden. Ik wil niet dat gij in het verderf dalen. Ik heb verzoening voor u gevonden. En om dat genadewerk van God, op grond van het bloed en van de opstanding van Christus, kan het pak van schuld nu ook niet meer aan zijn rug verkleefd blijven. Maar brekende riemen worden ze losgemaakt door onzichtbare goddelijke handen. En verdwijnt het pak in het niet. Daar beleeft christen het goddelijk vonnis van de vrijspraak. Daar weet hij het diep en gewis, dat Christus alleen zijn gerechtigheid is. Daar valt de schuld weg en daalt de vrede in zijn ziel. Het gebeurt aan hem. Het is het werk van God over hem. Christen staat alleen maar. En het enige wat hij lijkt te doen, dat is dat hij ziet. Dat leest u heel nadrukkelijk in wat Bunyan hier zegt over Christen. Hij ziet. Hij ziet maar op het kruis. Daarmee heeft Bunyan willen zeggen dat die vrijspraak en vergeving door Christen nu ook in het geloof omhelst werd. Het ging niet buiten Christen om. Die vrijspraak, dat kwijtraken van het pak, dat waren maar niet wat goedkope woorden. Dat was diep doorleefde werkelijkheid. Dat was aan hem, over hem, in hem gebeurd. En hij ervoer de kracht van de genade weldaden, doordat hij in het geloof mocht blikken op Christus en zijn gerechtigheid. Dat is de geloofsblik waarmee hij die grote geschenken die God hem om Christus wil geeft, omhelst. Er wordt wel eens gezegd in bevindelijke kringen, zien is nog geen hebben. Met die uitdrukking moeten we voorzichtig zijn. Al is het zeker waar dat er in het geestelijke leven een zien is, wat nog geen bezitten is, waar nog een leegte overblijft. Maar dit zien, waarvan hier sprake is, het zien van het rechtvaardigend geloof, dat is ook hebben. Want wanneer een zondaar door het rechtvaardigend geloof op Christus ziet, dan omhelst hij Christus. En dan ontvangt hij de vergeving van zonde. Dan valt het pak van zijn rug. En dan mag hij de gerechtigheid van Christus omhelzen en hem kennen als zijn schuld overnemende borg en zaligmaker. Wat een wonder is dat voor Christen geweest. Wat een wonder zal dat zijn als dat vandaag iemand te beurt mag vallen. Als een goddeloze, kreunend onder het pak van eigen schuld, verloren onder het pak van eigen ongerechtigheid, uit louter genade gerechtvaardigd worden, bekleed met de klederen des heils. Het is daarom te begrijpen dat er gesproken wordt over vreugde. Ik zou willen zeggen, er wordt gesproken door Bunyan over een stille vreugde bij Christen. Zeker, hij uit die vreugde straks ook. Maar waar werkelijk God in ons leven komt en zeker als de Heere in zijn gunst in ons leven gaat doorwerken, ja, dan begint het met een stille vreugde. Die erge luidruchtige vreugde die je vandaag in sommige kringen tegenkomt, daar kun je de vraag wel eens bij stellen, is er ooit in stilte de stille vreugde geweest van het stil zijn in verwondering voor God? Dat vinden we allereerst bij Christen. Bunyan schrijft, nu was Christen vrolijk en het was licht in zijn binnenste. Met vreugde in zijn hart zei hij, hij heeft mij rust gegeven door mijn smart en leven door zijn dood. Een tijdje stond hij daar, de ogen omhoog gericht in stille verwondering, want hij kon het haast niet bevatten dat die ene blik op het kruis hem bevrijd had van zijn last. Starend in verwondering, waarom was het op mij gemunt? Wat een weldaad, mij uit onverdiende genade te beurt gevallen. Maar het is heel wonderlijk met die stille vreugde. Die stille vreugde, die gaat over in tranen. En dat zijn hele wonderlijke tranen. Dat zijn tranen, ja, van vreugde en van verwondering en toch zit er ook nog iets anders in. Laten we weer even Bunyan zelf aan het woord laten. Daarom keek hij, zo gaat Bunyan verder, en keek hij maar, letterlijk staat dat in het Engels heel sterk, hij keek en hij keek en hij keek, totdat de tranen hem in de ogen sprongen en langs zijn wangen liepen. Tranen van verwondering, zult u zeggen. Ja, maar dat toch niet alleen. En dat weten we uit de tekst die Bunyan hier aanhaalt. Zacharia 12, het 10e vers. En u weet misschien uit uw hoofd wat daar staat, want het is een tekst waar veel over gepreekt is en die verschillende malen ook in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Daar staat, doch over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En zij zullen over hem rouwklagen als met een rouwklagen over een enige zoon. En zij zullen over hem bitterlijk kermen als over een eerstgeborene. Dat is een profetie over de lijdende borg. En daar wordt gezegd dat wanneer de geest zal worden uitgestort en de geest zal gaan doorwerken in het leven van verloren zondaren, dat er tranen zullen komen. Tranen bij het zien van de gekruisigde Christus. Dat zullen tranen van verwondering zijn als de blik gericht mag zijn op hem die zo lief zijn verloren volk had dat hij zijn bloed voor hen gaf en zich in de dood vernederde. Maar dat kan ook een verdriet zijn vermengd met pijn en smart. Want de blik op het kruis geeft niet alleen verwondering, maar soms ook diepe vernedering. Wat heeft het u gekost? Prachtig onder woorden gebracht door Isaac Ambrose, beter hier in Holland bekend als Isaac Ambrosius, een van de Puritijnen die in dezelfde tijd leefde als Bunyan, die in zijn bekende boek Het Zien op Jezus die twee kanten zo diep en geestelijk aan de orde heeft gesteld. Zien op een gekruisigde Christus, met smart omdat ik hem doorstoken heb, in verwondering omdat hij dat heeft willen doen voor mijn zonde. Wel, iets hiervan, dacht ik zo, zal Bunyan ook bedoeld hebben, toen hij deze woorden, vergezeld van deze tekst, op dit punt hier neerschreef. En dan gebeurt er iets wat eigenlijk een wending geeft aan die hele beschrijving van wat er plaatsvindt op de heuvel met het kruis. Tot nog toe hebben we alleen maar Christen zien staan bij het kruis. Het pak is van zijn rug gerold. En hij stond daar maar. En stond daar maar. Nu komt er plotseling beweging. Terwijl hij daar zo stond te kijken met tranen in de ogen, zo zegt Bunyan, zie, drie lichtende gestalten kwamen tot hem en begroeten hem met de woorden, vrede zij u. En laten we daar maar even stoppen, want we moeten toch eerst in alle duidelijkheid zien wie die lichtende gestalten zijn. Die daar zeggen, vrede zij u. En dan is het heel opvallend dat het hier gaat over drie lichtende gestalten. In de verklaringen van de Christenreis van Bunyan wordt dit heel verschillend uitgelegd. De meest bekende uitleg is dat het hier gaat om God zelf. En dan wel de drie enige God. Die hier aan Bunyan verschijnt. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik geloof dat niet. Het bewijs is dat u helemaal aan het eind van dit hoofdstuk leest, als Christen zich verdedigen moet van wie hij die mantel en van wie hij dat merkteken en die rol ontvangen heeft, dat hij zegt, een dienaar van de Heer, van de stad waarheen ik op weg ben, heeft mij dit alles gegeven. En vandaar dat het, dacht ik, de enige juiste uitleg is, dat we hier moeten denken aan engelen. Lichtende gestalten. Zo komen ze ook verder wel, zeker aan het einde van de christenreis voor. En daar worden ze ook lichtende mannen of lichtende gestalten genoemd. Bunyan heeft het dus hier niet over God zelf, maar over Gods dienstknechten, over de engelen, waarvan de schriften zeggen dat zij uitgezonden worden ten dienste van degene die de zaligheid beërven zullen. En toch, ook al wil ik met nadruk vasthouden aan de uitleg dat het hier gaat om engelen die als dienstknechten van God hier tot Christen spreken en hem geschenken geven, toch is die gedachte dat het hier gaat om de drie-enige God niet helemaal verkeerd. Ik denk dat Bunyan twee dingen heeft willen zeggen. Dat doet hij wel eens meer. Hij heeft willen zeggen dat de Heere zijn engelen zal gebieden. Al weten wij van die dienst van die engelen maar heel weinig af. Maar tegelijkertijd had hij heeft willen zeggen dat in deze dienst van die lichtende gestalte van de engelen zichtbaar wordt het werk van de drie-enige God. En dat is een prachtige uitleg, denk ik. Want engelen wijzen nooit naar zichzelf. Engelen zijn dienstbaar aan de drie-enige God. En hier is het ook zo. Het gaat om het werk van de drie-enige God. Dat hier, door bemiddeling van de engelen, aan Christen wordt meegedeeld. Dan zeggen die engelen samen, vrede zij u. En dat is maar niet een oppervlakkig woord, zoals het soms ook wel eens in de Bijbel voorkomt. Vrede, zei u, als een gewone groet van gewone mensen op de straat. Nee, hier gaat het over het goddelijk zegenwoord, vrede zij u. In de naam van de drie enige God ontvangt Christen vrede. Want waar de rechtvaardiging door het geloof ervaren wordt, waar in het geweten, in het hart, de vrijspraak gekend wordt, daar daalt de vrede in het hart. Zo zegt Paulus het toch? Wij dan, gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus. Kijk, dat is het wat die drie engelen in de naam van de drie enige God aan Christen hier schenken. Vrede. En die valt in drie uiteen. De eerste engel, en die eerste engel vertegenwoordigt heel bijzonder het werk van God de Vader. Die eerste engel zegt dan, uw zonden zijn u vergeven. Dat is bijzonder het werk van de Vader. Ik weet wel, die woorden zoals ze hier staan zijn door de Heere Jezus gesproken. Hij had hier op aarde ook macht om de zonde te vergeven. Maar als wij heel het woord van God doorlezen en nadenken over de vergeving van zonde, dan is het God de Vader met name die de zonde vergeeft. Op grond van het bloed van de Heere Jezus spreekt God, zo zegt onze belijdenis, vrij van schuld en straf. Hij is het die de ongerechtigheden wegdoet. En we kunnen daar maar kort over zijn. Als God vergeeft, vergeeft hij volkomen. En ook dat is zo aangrijpend uitgebeeld in deze geschiedenis. Als God de Vader afkondigt dat hij de zonde vergeeft, dan vergeeft hij ze zo volkomen dat die zonden verdwijnen. En dat ze niet meer gezien worden, niet meer gedacht worden, niet meer bestaan. Bunyan heeft dat prachtig uitgedrukt met die rollende last van die heuvel af. En die rollende last die blijft niet ergens steken. Maar die rollende last die verdwijnt in het graf, die wordt begraven. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Dat wordt zo onder woorden gebracht in de profetie van Micha. Waar gesproken wordt over dat vergevende werk van God. Wie is een God, zo lezen we in Micha 7, gelijk gij die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van zijn erfenis voorbij gaat. Hij zal zich onzer weder ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden dempen. Ja, gij zult al hun zonden in de diepte van de zee werpen. Die zonden worden begraven, zegt Micha, in de diepte van de zee. Wat een wonder als je dat ervaren mag, waar Christen hier iets van ervaren mocht. Dat dat zware pak zo door God wordt weggenomen, die schuldenlast zo door God vergeven wordt, dat het verdwijnt in het graf, begraven wordt in de zee. Dan klinkt er iets door van wat die valse profeet Biliam toch door Gods genade mocht zeggen. Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jacob. Ook ziet hij niet aan de boosheid in Israël. Zo vergeeft God. De zonde wordt bedekt, begraven, verzwolgen in het graf. Dan komt de tweede engel naar voren. En die engel is bijzonder de uitbeelding van het werk van God de Zoon. Is het werk van God de Vader heel in het bijzonder de afkondiging van de vergeving der zonde. Uw zonden zijn u vergeven. Het is bijzonder de Zoon bij wie het gaat om het bekleden met de klederen der gerechtigheid. En daar gaat het over bij die tweede schijnende gestalte. De tweede ontdeed hem van zijn lompen en trok hem wisselklederen aan. En daar vindt u de verwijzing naar Zacharia 3, het hoofdstuk dat we zo even lazen. U stelt zich Christen voor u. Hij is langs ons heen gegaan toen we het boek lazen En telkens weer viel het op dat hij met dat pak op zijn rug liep. En ook dat zijn hele lichaam bedekt was met lompen, gescheurd kleed, bemodderd door de poelmoedeloosheid. En u wordt door deze engel, op gezag van de Heere Jezus Christus, wordt dat kleed van zonde, het Adamskleed, zouden we kunnen zeggen, hem uitgedaan. En het kleed waardoor de tweede Adam verworven is, wordt hem aangedaan. Een wisselkleed, een ander kleed. En niet voor niets verwijst Bunyan in dit verband naar Zacharia 3, naar die diepe profetie van Zacharia over de hoge priester Jozua. Jozua stond daar ook als vertegenwoordiger van het volk in dit geval. En hij stond daar met vuile klederen. En een hoge priester mocht geen vuile klederen hebben. Zijn kleed moest rein zijn. Maar het volk heeft gezondigd. Alles verzondigd. En daarom is het volk in lompen gehuld. En staat de hoge priester in vuile klederen. Aanduiding van zijn schuld en van zijn ongerechtigheid. En de Satan staat erbij en beschuldigt deze. Is het zo ook niet? Wanneer wij gaan zien dat wij staan voor de almachtige en heilige God in de vuile klederen van onze eigen schuld en eigen gerechtigheid. Dat Satan ons aanklaagt en ons eigen geweten ons beschuldigt. En wij zelf geen woord ter verontschuldiging hebben in te brengen tegen de aanklachten die van binnen uitkomen en die Satan tegen ons spreekt. Nee, dan moet de mond van Satan en de stem van het geweten gestopt worden door een woord van God. Jozua had geen woord ter verontschuldiging, maar God spreekt. En God geeft opdracht, doet die vuile klederen van hem weg. Want in die vuile klederen kan God die hoge priester niet aanzien. Moet God die hoge priester veroordelen. Die vuile klederen moeten afgenomen. En wisselklederen moeten hem aangetrokken worden. Ik heb uw ongerechtigheid, zegt de profeet dan, van u weggenomen. En ik zal u nieuwe klederen aandoen. En ik kan het niet nalaten om in dit verband ook nog even te wijzen op Jesaja 61. Waar ook gewezen wordt op de gerechtigheid van Christus. En dan over die gerechtigheid van Christus, waarmee een arm verloren mensenkind uit genade bekleed wordt. Daar wordt over gesproken in de vorm van klederen. En daar wordt in die profetie gezegd dat de grote koning, de Messias, zal komen. En de geest des Heren zal op hem zijn. En als hij met de geest des Heren gezalfd zal beginnen te preken, zal beginnen te werken, dan zal het zijn grote doel zijn om de treurigen Sions te beschikken, dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Dat was Christen, as, treurigheid, een benauwde geest. Maar nu krijgt hij van Christus wegen die gerechtigheid betaald en verdiend door de Zoon van God. En dan zingt diezelfde profeet Jesaja enkele versen verder. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in God. Want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan. Gelijk een bruidegom zich versiert met priesterlijk sieraad. En als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Het kleed van de gerechtigheid van Christus is zo schoon, zo vlekkeloos, dat waar tevoren dat oude pak van de oude Adam besmeurd was aan alle kanten met zonde, dood en ongerechtigheid. U kunt het u niet erg genoeg voorstellen. Daar is het kleed geweven door het bloed en de gerechtigheid van de Heere Jezus, zo volmaakt, dat als die zon daar bij het licht van de geest zijn leven overziet, zegt: ik zie geen zonde meer. Zo rein, zegt onze catechismus, als had ik zelf geen zonde gekend, nog zonde gedaan. Dat is de kracht van het rechtvaardigend geloof, als het leeft. Dat mag iemand die die weldaad van de vrijspraak ervaren heeft en bij geesteslicht zijn eigen leven zien mag, ontdekken. Smetteloos rein, als had ik geen zonde gekend, nog zonde gedaan. Nog iets, het derde van die schijnende, lichtende gestalte. Ik zeg schijnende, het hoort lichtende te zijn, dat is beter. Lichtende gestalte. De derde is bijzonder een aanduiding van het werk van de Heilige Geest. En wat die derde gestalte doet, is enigszins moeilijk. En ik moet u eerlijk zeggen dat ik voor mezelf bij een bepaald onderdeel hiervan nog wat vragen overhoud. Natuurlijk, de kern van wat hier gebeurt is duidelijk. Die derde, vertegenwoordigend het werk van de Heilige Geest, brengt een merkteken aan op Christus' voorhoofd en gaf hem een verzegelde perkamenten rol met de opdracht om daarin tijdens zijn verdere reis te lezen en ook die rol zorgvuldig te bewaren, zodat hij aan de hemelpoort die rol zou kunnen afgeven. Wat is dat merkteken? Wat is die verzegelde rol? Ik denk dat de kern van de zaak duidelijk is. De Heilige Geest is het, die bijzonder hen die vrijgesproken worden, verzegelt. Dat is in hun hart ook de volle zekerheid geeft, het volle bewustzijn geeft, uw zonden zijn u vergeven. Dat is ook duidelijk in de tekst die hier genoemd wordt, Efeze 1 vers 13, waar Paulus spreekt over het feit dat de gelovigen daar in Efeze verzegeld zijn met de Heilige Geest, die het onderpand is van onze erfenis. Met andere woorden, Paulus zegt, ja, die verloste, degene die gerechtvaardigd zijn, die zijn ook door de Heilige Geest, worden ze verzegeld, worden ze ervan overtuigd, dat inderdaad dat grote wonder van die goddelijke genade ook aan hen geschied is. Ze weten het, ik ben des Heren, ik ben zijn eigendom. Wat echter enigszins moeilijk ligt bij Bunyan is dat tweevoudige wat je hier opmerkt. Er wordt hier gesproken namelijk over een zegel aan het hoofd en over een verzegelde rol. En u heeft de hervormde dominee De Vries uit op Heusden in zijn fraaie boek over de orde van het heil bij John Bunyan erop gewezen dat wat Bunyan schrijft over de verzegeling, daar zitten twee sporen in. En als u daar wat meer over wilt lezen, dan kan ik u dat boek aanraden. Het is het 9e hoofdstuk, dat gaat over de verzegeling en de zekerheid. Daar kunt u het helemaal in lezen. Dat er enige tweesporigheid is, enige onduidelijkheid is wat Bunyan nu eigenlijk precies met die verzegeling met de Heilige Geest bedoelde. Als ik mijn eigen gedachten mag geven, zonder op al die onderdelen die dominee De Vries bespreekt in te gaan, dan zou ik het zo willen zeggen. Ik geloof dat hier bedoeld wordt dat God de Heilige Geest Christen verzegelt, innerlijk verzegeld en de verzekering geeft dat hij nu deelt in het heil in Christus. Hij staat hier dus in de zekerheid op dit ogenblik. Dat wordt uitgebeeld door het teken aan zijn voorhoofd. Het wordt ook enigszins uitgebeeld door die verzegelde boekrol. Maar die boekrol betekent ook nog iets anders. Die boekrol is het teken dat hij een gekende des Heren is, dat hij een kind van God is. Maar er staat ook dat hij in die boekrol moet lezen. En u leest straks herhaaldelijk dat hij die boekrol open doet en dat hij daarin leest tot zijn vertroosting. Nou, dat kan niet alleen maar betekenen dat er in die boekrol stond, het bewijs stond dat Christen nu gerechtvaardigd was en een recht had op het eeuwige leven. Nee, blijkbaar is dat verzegelde boekrol allereerst het zegel dat hij een gekende des Heren is, maar het is ook een heenwijzing naar de Bijbel, waarin hij tot zijn troost mag lezen. En dat is ook een kant van de verzegeling met de Heilige Geest. Calvijn heeft dat bijzonder benadrukt. De verzegeling met de Heilige Geest is ook verlichting, waardoor we de woorden Gods gaan verstaan. En waardoor we al lezende in het woord, door het woord worden aangesproken. En door het woord worden bemoedigd. Of om een oude uitdrukking te gebruiken, teerkost uit het woord krijgen op de levensweg. En ik denk dat die twee gedachten hier in elkaar vervlochten liggen. Christen ontvangt hier de persoonlijke, geestelijke verzekering. Gij zijt des Heren. En hij wordt erop gewezen dat hij nu verder op de reis telkens het woord nodig heeft om weer opnieuw ondersteund en bevestigd en verzekerd te worden van zijn aandeel in het heil. Hij krijgt die zekerheid dus inderdaad als ervaring van boven. Maar hij moet verder. En dat betekent ook dat hij die bewuste zekerheid wel weer eens kwijt kan raken. Hij verliest ook die boekrol een keer. En dan loopt het heel minnetjes met Christen af. Dan komt het slot van deze episode, voordat we, en dan nog heel kort, na de ontmoetingen die Christen, nadat hij bij het kruis geweest is, ingaan. Hierop maakte Christen drie sprongen, zegt Bunyan van Vreugde, en reisde verder, terwijl hij zong, en hier volgt mijn eigen vertaling van dat gedicht. Tot hiertoe trok ik voort, beladen met mijn zonde. Niets kon de smart verlichten die mij zo diep verwondde, tot ik hier aankwam. Wat een lieflijk oord. Is dit de plaats waar het zalig licht mij gloort? Moet hier de last me ontvallen van mijn zware zonde? De strakke koorden breken die mij daaraan bonden? Gezegend kruis, gezegend graf, gezegend meest nog hij die aan het hout der schande stierf voor mij. De vreugde van Christen blijft dus niet verborgen in zijn binnenste of zichtbaar in zijn vreugdetraan. Hij gaat ook zingen. En in dat zingen zingt hij een lied. En we vinden zulke liederen op verschillende punten in de christenreis. Bunyan heeft die liederen zelf gedicht. Iemand heeft gezegd, dichterlijk staan ze nou niet op zo'n erg hoog plan en dat is misschien ook wel waar. Het waren ook eigenlijk geen gedichten. Het waren veel meer liederen. Liederen die de pelgrim zong op weg. Zoals Bunyan zelf ook graag zong. En zelfs wel rondtrekken door het land. Toen hij door God in genade was aangezien. De liederen Sions zong op weg. Om zijn werk te doen. Hier zingt Christen uit wat in zijn hart leeft. Zijn dankbaarheid aan God. De lof van de Allerhoogste. Zo gaat hij op weg. En dan als hij het kruis achter zich laat, met de hemelse vrede in zijn hart, komt hij aan in een vallei. En ik wil even een gedeelte, een wat langer gedeelte, lezen en daar nog kort enkele kanttekeningen bij maken. Toen zag ik in mijn droom dat hij zo voortging totdat hij bij een vallei kwam. Waar hij juist terzijde van de weg drie mannen aantrof, in diepe slaap verzonken en met ketenen aan hun voeten. En nu volgen de namen, die luiden in verschillende vertalingen wat verscheiden. Ik geef de namen maar die mij het beste lijken. De eerste heette Dwaas, de tweede heette Luiaard en de derde heette Inbeelding. Toen Christen hen in die toestand zag liggen, ging hij naar hen toe om te proberen hen wakker te maken en riep: jullie zijn aan zeelieden gelijk die slapen in de top van een mast. Want onder jullie is de dode zee, een afgrond die geen bodem heeft. Word daarom wakker en ga daar vandaan. Als jullie willen, ben ik bereid om jullie te helpen om van die ijzeren ketens af te komen. Hij zei ook nog tot hen: als hij die rondgaat als een briesende leeuw, dat is de duivel zoals u weet, voorbij komt, zullen jullie zeker aan zijn scherpe tanden ten prooi vallen. Ze keken hem verwonderd aan en gaven de volgende antwoorden. Dwaas zei: ik zie geen gevaar. Luiaard verzuchtte: laat mij nog maar even verder slapen. En inbeelding merkte op: ieder moet het zelf maar weten en de gevolgen dragen van zijn eigen daden. Zo legde zij zich neer om verder te slapen en Christus vervolgde zijn weg. Toch stemde de gedachte hem droevig dat mensen die in zo groot gevaar verkeerden zo weinig waarde hechten aan de vriendelijke hulp die hij hen vrijwillig had geboden. Hij had hen nog wel wakker gemaakt en raad gegeven en aangeboden hen te helpen van hun ketens af te komen. Zo ging hij droevig verder. Enkele opmerkingen bij deze ontmoeting. Er wordt wel gedacht dat wanneer iemand werkelijk de verzekering in zijn leven ontvangen mag, dat zijn leven daarna gemakkelijk zal zijn. Het leven van iemand die de volle zekerheid mist, dat is nog eens een moeilijk leven. Ik zal dat niet ontkennen. Maar sommigen verbinden daar de conclusie aan: maar als je die volle zekerheid bezit, dan gaat alles veel gemakkelijker. Wel, zo spreekt de schrift niet. En zo laat Bunyan het ons ook niet zien in de christenreis. Pas is dat wonderlijk gebeuren bij het kruis voorbij en Christen komt met de gevolgen van de zonde, ja met de zonde zelf weer opnieuw in aanraking. Hij ontmoet langs de weg mensen die op zo'n grote zaligheid geen acht geven. En dan moeten we er maar eens op letten dat deze drie verschillende namen hebben. Maar dat ze eigenlijk in precies dezelfde positie verkeren. Ze worden ook helemaal hetzelfde getekend. Het zijn drie mensen. Alle drie zijn ze gebonden. Alle drie zijn ze in slaap. Wat Bunyan daarmee wil zeggen is: er is dus eigenlijk geen onderscheid tussen die dwaze en die luiaard en die inbeelding. Die dwaas zegt: ik zie geen gevaar. Hij ziet helemaal niet eens dat hij in dodelijk gevaar is, dat hij dreigt om te komen onder de toekomende toren. Die luiaard, ja, dat is een trage. Hij ziet misschien wel gevaar, maar hij heeft de slaap lief. Laat me nog maar een poosje doorslapen. Het beeld van een mens die wel weet dat er iets gebeuren moet, maar door traagheid en door slapheid, zelfs onder de middelen van de genade, maar door blijft slapen. Ook al wordt hem toegeroepen: ontwaak gij die slaapt en sta op uit de dood. En tenslotte inbeelding. Inbeelding, dat is eigenlijk een heel andere man. Inbeelding beeldt zich in dat het allemaal wel goed zal komen. Dat het wel aardig met hem staat. En dat het aan het einde van de reis ook wel mee zal vallen. Aangrijpend, vindt u niet? Iemand die zich inbeeldt dat het goed is, is in dezelfde slaap verzonken en in dezelfde ketens geklonken als die luiaard en als die dwaas die niet eens het gevaar ziet waarin hij verkeert. Het is eigenlijk om het even. Christen ontmoet ze langs de weg. Dat betekent dat zij niet op de weg zijn. Ze zijn er nooit op geweest. Hun einde zal ook vreselijk zijn. U kunt in de christinnenreis lezen dat wanneer Christiana, de vrouw van Christen, op dit punt is aangeland, dat ze door iemand gewezen wordt op het feit dat deze drie zijn omgebracht. En in de verte worden de drie galgen getoond waaraan de ontzielde lichamen hangen van luiaard, inbeelding en dwaas. Ze worden gevonden vlakbij de weg. Bunyan wilde mij aanduiden, je komt die mensen tegen vlakbij de weg des levens. Je komt ze tegen onder de prediking van het woord. En je komt de geestesgesteldheid van luiaard, dwaas en inbeelding zelfs tegen in het hart van Gods kinderen. Nee, daar blijven ze niet slapen. En daar worden ze door de kracht van de geest ook meer en meer gedood. Maar die figuren die Bunyan naast de weg tekent, die bedoelt hij niet alleen maar om onbekeerde mensen te waarschuwen, maar ook om te wijzen op de inwonende zonde die overblijft in het hart van Gods kinderen. Hier zal vooral gedacht zijn aan mensen die Christen ontmoet. En die mensen die zijn gebonden in banden, in dikke slaap. Christen is bewogen. Diep bewogen. Hij wil ze helpen. Welmenend komt hij tot hen. Slaap niet door. Vliet van de toekomende toren. Laat mij u helpen die banden los te maken. Want echt waar genade leeft in het hart zoals dat bij Christen was. Blik geslagen op het kruis, Christus mogen omhelzen. Dan krijg je medelijden met onbekeerde mensen. En het is een heel bedroevend teken in het leven van Gods kerk. Als het medelijden met hen die ten dode wankelen. Met hen die in banden slapen op het topje van de mast, terwijl de dode zee onder hen dreigt. Als dat medelijden er niet is. Christen had het wel. Hij waarschuwde ze. En dan tenslotte, en daarover heel kort even aanduiden. Nog een ontmoeting, opnieuw weer met twee andere mensen. Hij ziet nu twee mensen over de muur tuimelen, zo staat het er letterlijk. De naam van de ene was formalist, eigenlijk de vormelijke, de man die aan vormen genoeg heeft. En de naam van de ander was hypocriet, eigenlijk huichelaar. Een toneelspeler. Zoals ik zei, vervolgt Bunyan, kwamen ze naar Christen toe en hij raakte met hen in gesprek. Christen vroeg hen, waar komen jullie vandaan, mijn heren, en waar is de reis heen? Zij gaven ten antwoord, wij zijn afkomstig uit het land ijdele eer en zijn op weg naar de berg Sion om goed God te loven. Waarom zijn jullie dan niet binnengekomen door de poort die aan het begin van de weg staat, vroeg Christen. Weten jullie niet dat er geschreven staat, die niet ingaat door de deur, maar van elders inklimt, is een dief en moordenaar? Formalist en hypocriet zeiden hem dat al hun landgenoten het een grote omweg vonden om door de poort binnen te gaan. Daarom was onder hen de gewoonte ontstaan om de kortste weg te kiezen en dus maar over de muur te klimmen, zoals zij ook hadden gedaan. Maar opperde Christen, zal dat niet beschouwd worden als een overtreding tegen de heer van de stad waarheen wij op weg zijn? Als jullie zijn geopenbaarde wil op deze wijze schenden. Ze gaven hem ten antwoord dat hij zich daarover het hoofd niet hoefde te breken. Want wat zij gedaan hadden droeg het stempel van een oude gewoonte. Ze konden als dat nodig was het bewijs leveren dat die gewoonte al meer dan 1000 jaar bestond. Christen bracht daartegen in, maar zal jullie gewoonte een gerechtelijk onderzoek kunnen doorstaan? Ze gaven als hun mening te kennen dat een gewoonte die al meer dan 1000 jaar oud was, door een onpartijdige rechter ongetwijfeld als een wettige praktijk zou worden erkend. Bovendien, zo zeiden ze, als wij eenmaal op de weg zijn, wat doet het er dan toe hoe wij erop gekomen zijn? Als we maar op de weg zijn, dan is het genoeg. U bent, zoals we merken, op de weg gekomen door de poort binnen te gaan. Wij bevinden ons op diezelfde weg doordat we over de muur geklommen zijn. Wat hebt u nu eigenlijk op ons voor? Christen antwoordde, ik volg het bevel van mijn koning. Maar jullie handelen naar het ongebreideld goeddunken van jullie eigen hart. Nu al rekent de heer van de weg jullie onder de dieven en de rovers. Daarom betwijfel ik ten zeerste of hij jullie aan het einde van de weg als eerlijke mannen zal beschouwen. Jullie bent hier op eigen houtje binnengekomen, zonder op zijn aanwijzingen te letten. Jullie zullen door eigen schuld de weg weer kwijtraken, zonder op zijn genade te kunnen hopen. dan kunnen ze tegen die woorden weinig inbrengen. Ze zeggen alleen, wel ieder moet maar toezien op zijn eigen leven. Het enige verschil, zo concluderen ze dan tenslotte, dat tussen u en ons bestaat, is dan ja die mantel die om uw schouders ligt en die u door enkele goede buren gegeven is om de schande van uw naaktheid te bedekken. Christen geeft dan ten antwoord, door uw eigen wetten en voorschriften zullen jullie niet behouden worden, omdat jullie niet binnengekomen zijn door de deur. En wat de mantel om mijn schouders betreft, die is mij gegeven door de Heer van de plaats waarheen ik op weg ben. Hij schonk hem met geen ander doel dan om mijn naaktheid te bedekken. Maar dat is zijn liefde jegens mij. Want voor die tijd droeg ik niets anders dan lompen. Bovendien geeft deze gedachte mij troost onderweg. Wanneer ik de poort van de stad bereik, zal de Heer daarvan mij vast en zeker kennen, omdat ik zijn mantel draag. Een mantel die hij mij uit genade gaf, op de dag waarop hij mijn lompen wegnam. Ook draag ik een merkteken op mijn hoofd. Jullie hebben daar misschien niet zo op gelet. Een van de meest vertrouwde dienaren van mijn Heer heeft dat daaraan gebracht, op de dag dat mijn last van mijn schouders viel. Ik heb ook een verzegelde rol gekregen. Daarin mag ik lezen en troost ontvangen wanneer ik mijn reis vervolg. Ze zal ook als bewijs worden ingeleverd aan de hemelpoort, waarna ik zeker binnengelaten zal worden. Ik betwijfel sterk of jullie deze dingen bezitten. Ja, ik weet zeker dat jullie ze geen van allen hebben, omdat jullie niet door de poort bent binnengekomen. Ze gaven hem hierop geen antwoord en lachten. Toen zag ik dat zij alle drie verder gingen, waarbij Christen de andere vooruit bleef. Hij sprak niet meer met hen, maar was in zijn eigen gedachten verzonken. Nu eens zuchtte hij, dan weer was hij opgeruimd. Ook las hij dikwijls in de rol die een van de lichtende gestalten hem had gegeven, waardoor hij verkwikt werd. Twee kleine opmerkingen hier nog bij en dan zullen we de volgende keer daar verder gaan. Het is dus duidelijk, formalist en hypocriet, de vormendienaar en de man die het van huichelarij verwacht, zijn van buiten ingeklommen. Ze zijn dus op de weg gekomen op een manier die niet naar het woord is. En hierin wordt op een geweldige, indringende wijze, zoals we nog zullen zien, de noodzaak van de zelfbeproeving door Bunyan onder woorden gebracht. Het is niet genoeg, zo laat hij zien, als wij een schijn hebben dat we op dezelfde weg wandelen als Gods kinderen. Het gaat erom, zijn wij op dezelfde manier op die weg gekomen? Dragen we ook het kleed, het teken? Dat is het. Wat van betekenis is. Het tweede is dat deze mensen blind blijken te zijn en doof voor de waarschuwingen die Christen hen welmenend geeft. En blijven bouwen op hun eigen meningen. Erg is dat. Maar laten we daarmee niet te ver van onszelf vandaan gaan. Altijd weer lopen we het gevaar om op eigen gedachten en eigen overtuigingen en eigen inzichten te bouwen. En niet op wat het woord ons voorschrijft. Zalig, wie alles kwijtraakt, ook zijn eigen inbeelding kwijtraakt. En als een verloren zondaar buigen leert voor de eis van het woord, van de wet. Die het pak voelt drukken van zijn schuld. En die met dat pak niet verder kan. Maar aan de voet van het kruis mag leren zinken. En daar vrede mag vinden voor zijn arme ziel. Die is zalig. Hierbij wilde ik het laten. We zullen samen nog zingen. Psalm 32, het eerste vers, is de psalm die we samen zingen. Psalm 32, het eerste vers.
wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Welzalig is de mens die
Dan pauzeren we nu een ogenblik. Ik zie nog dat er nog gedronken wordt, dus eigenlijk kunnen we niet verder. Maar we zullen toch maar proberen verder te gaan en nog kort even discussie, althans daar gelegenheid voor te geven, voordat we gelegenheid geven voor de discussie. Nog even 2 of 3 opmerkingen. Het is zo dat ik ineens schrok dat het zo laat was. Ik heb het een beetje te lang uit laten lopen. Ik zal het volgende keer proberen wat korter te doen. Maar in elk geval, het was zo dat voordat ik het realiseerde zo laat was. En vandaar dat we dus eigenlijk weinig tijd over hebben voor bespreking. We zullen proberen dat toch nog zo goed mogelijk te gebruiken. Volgende keer hoop ik iets over die hypocriet en formalist nog erbij te zeggen, want dat is eigenlijk nog lang niet af. En dan in ieder geval het eerste deel van de heuvel moeilijkheid te behandelen. Want ook dat is weer een vrij vol hoofdstuk. Later komen er wat hoofdstukken die wat minder inhoud hebben dan deze zeer overladen hoofdstukken. Dat was het eerste. Het tweede is dat die plaat is inmiddels achter in de zaal terechtgekomen. U kunt hem dus bekijken. Wees u er wel een klein beetje voorzichtig mee. Dat is vanzelfsprekend. Hij is namelijk niet van mij, anders zou ik dat niet zo direct zeggen. Maar ik denk dat degene van wie hij is graag weer in goede orde terug ontvangt. Het is zo dat dit een zogenaamde overzichtsplaat is. Ik kan nu niet aanwijzen waar alles is, dat kunt u zelf nu het beste zien. Een overzichtsplaat is die u bij de oude uitgave van de Christenreis al meer aantreft. Deze is helemaal nieuw geschilderd. Maar in de oude uitgave van de Christenreis vindt u, of aan het begin of aan het einde, die overzichtsplaten waarin de hele weg die Christen gaat getekend is in allemaal korte taferelen. Lang niet alles staat erop, maar wel het allerbelangrijkste. Wel, zo'n plaat hebt u hier. U kunt dan heel goed volgen waar we eigenlijk zijn. Het derde wat ik wil zeggen, voordat we echt gelegenheid geven om vragen te stellen, is dat ik aan het begin van onze bespreking van de Christenreis een paar keer verwezen heb, in het begin, naar een ander boek van Bunyan, namelijk het bekende boek De Komst en de Welkomst tot Jezus Christus. Sommigen hebben dat boek, sommigen hebben mij verteld dat die vertaling vooral in het afzonderlijk uitgegraven boekje moeilijk te lezen is. Ik heb hem zelf ook gelezen, nu helemaal, en ik vind inderdaad dat dat waar is. Die oude vertaling is ontzaggelijk moeilijk leesbaar. En eigenlijk is er op dit moment geen goede vertaling van. Ik kan u echter vertellen dat er gewerkt wordt aan een vernieuwde vertaling die waarschijnlijk eind volgend jaar uitgegeven zal worden bij de firma Groen in Leiden. Bekende uitgever van De Vriend van Oud en Jong enzovoort. Dus als u het boekje niet kunt vinden, kunt u beter nog even wachten tot die vernieuwde vertaling uitgegeven wordt. DV, tweede helft van volgend jaar zal het gereed zijn. Dat dus even als opmerkingen. Dan nu, als er vragen zijn, dan mogen die gesteld worden. En dan zal ik proberen naar beste weten daarop in te gaan. Wie mag ik daarvoor gelegenheid geven? Het is niet alleen jammer, ik geloof dat je zelfs mag zeggen dat het ook schadelijk is in het leven. Maar ik vind de opmerking heel goed en ik wil er wel iets van zeggen. Al voel ik bij deze opmerking meteen, wie ben ik dat ik daar het laatste woord over kan spreken. Dat moet u in deze dingen ook zeker niet van mij verwachten. Maar de opmerking is zeer ter zake. Hoe komt het toch dat deze zaak, ja, ook onder degene die de Heere oprecht mogen vrezen, zo vaak zo weinig gevonden wordt? U hebt zelf al een reden aangeduid, en ik denk dat ik zelf dat ook als de eerste reden zou noemen, dat er zoveel gerust wordt op wat er geweest is. En wanneer je in het leven van Gods kinderen iets van de Heere mag zijn, is dat een groot wonder. Maar de Heere geeft zijn volk deze godsontmoetingen en bemoeienissen niet opdat ze daarop zouden rusten, maar opdat ze zouden staan, hè, naar meer en staan naar die vastheid. Dat is wat je vindt in de schriften. Dat is ook zeker wat je vindt bij de Puritijnen en bij de Hollandse oude schrijvers, de vaderen die ons lief zijn, hebben daar elk op zijn wijze, want er is wel onderscheid in, maar elk op zijn wijze hebben ze daarop aangedrongen. Nou, hoe komt het? Op die vraag zullen we ons maar concentreren. Ik denk dat je vanuit de christenreis kunt zeggen, wat was er bij christen eigenlijk? En dan is het zo, ik heb dat niet gezegd, maar dan is het zo dat in de christenreis van Bunyan, dat hij deze zaak hier aan de orde stelt, maar dat hij het niet breed uitwerkt. De persoonlijke kennis van de rechtvaardiging vind je bij andere oude schrijvers veel breder uitgewerkt. De rechtvaardiging in het geweten, of om de oude term te gebruiken, in de vierschaar der consciëntie, vind je bijvoorbeeld bij een man als Comrie veel uitvoeriger uitgewerkt dan in de geschriften van Bunyan. Maar de zaak komt ook bij Bunyan voor. Dat even terzijde. Maar waarom vind je het zo weinig? Ik denk dat er één trek is in christen die ons een heleboel kan leren. En dat is dat je ziet dat christen vanaf het moment dat hij vlucht uit de stad des verderfs onrustig is. En die onrust houdt toch ook niet op als hij door de enge poort gegaan is. Dan is die verkwikt en verblijd. Maar als welbehagen zegt dat de weg verder ligt, dan trekt hij toch onrustig voort. En later komen de momenten dat hij in slaap valt. Maar die periode tussen de enge poort en tussen dat komen tot het kruis op Golgotha, als ik dat zo zeggen mag, daar is een voorttrekken, ondanks dat de reis al moeilijker en al moeilijker wordt. En dat alles steeds meer, ja, gaat drukken. Zo is de tekening toch in de christenreis. Ik denk dat een van de grootste schadelijke elementen in het leven van Gods volk is gaan rusten op verkregen weldaden zonder te staan naar het meerdere. Er kunnen ook andere redenen zijn. Dat de aanwijzingen van het woord en de aanwijzingen van de prediking van het woord met name en van het onderricht uit het woord. Christen werd er weggewezen door welbehagen. Dat is ook een prediker, dat ze niet voldoende ter harte genomen worden. Er kunnen ook misvattingen zijn over de weg die de Heere gaat en over het werk der genade. Daar worden ook wel opmerkingen gemaakt bij de oudere schrijvers. Maar ik denk dat een van de kern van de zaken is dat er te veel gerust wordt en te weinig een hongeren en een dorsten is om vervuld te worden met dat wat de Heere weggelegd heeft. En dat hij wil schenken aan zijn armen in zichzelf zo verloren volk. Als ik er iets korts over mag zeggen, dan zou ik het hier zo bij willen laten. Ja. Ja hoor. Evangelie in. Ik ga nu geen uitvoerige uitleg geven van Zacharia 3. Het is een diep hoofdstuk. Een hoofdstuk waar ook heel wat over geschreven is. Maar tegelijkertijd een kostbaar hoofdstuk uit het Oude Testament. Als we het toespitsen op vers 10, laten we dat meteen maar doen, want ik voel al dat ik de verleiding krijg om een aantal versen van het hoofdstuk na te lopen. Maar als we het toespitsen op het 10e vers, dan zie je dat hier de Heere allereerst een toekomst belooft aan het volk Israël. Er is in dit hoofdstuk een profetie met betrekking tot Israël. Maar de diepste betekenis van de profetie gaat ver boven Israël van die tijd uit. Er is hier ook een profetie waarin geprofeteerd wordt dat de Heere de ongerechtigheid van zijn volk zal verzoenen. En die weldaad van het schenken van de gerechtigheid van Christus wordt hier eigenlijk al voorafschaduwd in dat bekleden van die hoge priester met reine klederen. En dan wordt er gezegd, de dien dagen zult gij lieden een iegelijkse naaste nodigen tot onder de wijnstok en tot onder de vijgenboom. Letterlijk betekent dat beeld dat het vrede zal zijn in Israël. Want als er oorlog is, dan worden de wijnstokken en de vijgenbomen omgehouden. En dan is er zeker geen gelegenheid om onder de wijnstok en de vijgenboom te zitten. Dat was namelijk de plaats van rust. De plaats van vrede. De plaats van welvaart. En de geestelijke strekking is deze. Dat wanneer de Heere dat wonder van genade gaat verheerlijken onder zijn volk, dan zullen zij vrede kennen. De vrede die de vrucht is van de verdiensten van de Heere Jezus Christus en van die vergevende liefde. En dan ligt daar zelfs nog iets anders in. Zult gij lieden een iegelijk zijn naaste nodigen tot onder de wijnstok en onder de vijgenboom. Als dat gebeuren mag, dat de Heere zijn volk bezoekt en deze vrede schenkt, dan zullen ze ook aan anderen het woord van God gaan aanprijzen. En dan zullen zij zoeken het behoud van zielen die wankelen. Of van zielen, zoals Bunyan dat zegt, die boven de dode zee een gerust leven leiden en de slaap van de zonde voortslapen. Dan zal er gunning zijn. Het gunnen spreken over de Heere en zijn dienst. En dan zullen ze ook nodigen om in die vrede te delen. Dat betekent natuurlijk niet dat Gods volk dat aan anderen kan geven. Want niemand kan die genade aan een ander geven. Maar wel dat het gegund wordt en dat er opgewekt wordt. Kom, ga met ons en doe als wij. Ik denk dat die gedachte daar ook in zit. Maar de kern van de zaak is de vrede die van dit vers af te lezen is. Nog één vraag misschien. Ja. Ja hoor. Een aanvulling op mijn eerste antwoord en een aanvulling op die eerste opmerking. Kijk, ik ben in eerste instantie op wat Valerius zei ingegaan door te zeggen van er is te veel rust. En je ziet bij Christen een onrust. Hij gaat de weg verder. Maar een andere oorzaak kan zijn, en ik denk dat ik die er ook bij had moeten noemen, en daarom ben ik blij dat u die vraag stelt, dan kan ik het nu in ieder geval doen. Een van de oorzaken is natuurlijk ook dat pak te weinig gevoeld wordt. Als je bij Christen ziet hoe hij al van het begin af aan door dat pak gedrukt werd, dan zeg je ja, dat hij werd eigenlijk daarheen gedrongen. Nu moeten we daar wel met de nodige schriftuurlijke voorzichtigheid over spreken. Ik bedoel daar dit mee. Dat we met die gedachte drukt het pak wel niet willen zeggen dat de Heere met ieder mens precies dezelfde weg gaat. Ik hoorde pas nog een bandje van een heel bekende Engelse predikant, ook uit onze kringen, die een lezing hield over Bunyan en die daarbij het beeld gebruikte van het gedreven worden tot Christus en het getrokken worden tot Christus. En dat hij zei, ja, bij de een staat het een meer op de voorgrond, het getrokken worden, het lieflijke, bij de ander het gedreven worden, dat kan onderscheiden liggen. Ik geloof dat wanneer de Heere iemand tot Christus brengt, dat drijvende en dat trekkende werk er allebei is, maar het kan in het leven van de een anders liggen dan de ander. Dus ik wil niet zeggen, iedereen moet precies dezelfde weg hebben, dat zou niet schriftuurlijk zijn, maar tegelijkertijd is het een slecht teken als we weinig de nood voelen. Want als we de nood weinig voelen, dan voelen we ook weinig de noodzaak om verlossing te leren kennen. Want er is een innerlijke samenhang tussen het besef van de nood en het besef van de schuld en het nodig krijgen van die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. En dan zou dat ook inderdaad een van de redenen kunnen zijn. En vandaar dat het altijd goed is. We hoeven nooit om diepe of moeilijke omstandigheden of wegen te vragen. Maar het is wel goed om te vragen, Heere, ontdek mij aan mijn schuld. Ik weet wel, dat is niet het enige gebed. We mogen ook vragen om de vergiffenis en om de uitdelging van die zonde. Maar ontdekking van zonde, dat we niet voortleven zoals die luiaard en die andere twee mensen met de ketenen aan hun voeten, dat we niet voortleven. Want dat is een ontzaglijk gevaar. En ik ben bang, kan ik misschien wat sterker zeggen, ik denk toch dat dat een van de grote gevaren is in onze tijd. Niet alleen de rust, maar ook het zo gemakkelijk kunnen voortleven. Laten we maar eerlijk zijn en bij onszelf beginnen. En zo gemakkelijk gaan we weer verder. En verder zonder de Heer waarachtig nodig te hebben. Dat is toch de stijl, de lijn die in ons leven heersen kan. Dat is, er was nog een, ja, u mag, gaat u gaan. Ja hoor. Dat is een. Dat zeg ik toch ook niet en dat is ook helemaal. Maar ik sta er even naar te kijken. Ik zou daar toch wel even wat over na willen denken. Ik geef u een antwoord, maar dan met de belofte dat ik er nog eens over na zal denken. En als het wat anders moet worden, dan hoort u het nog. Kijk, je kan dat niet direct zo uit de. Het verband afleiden, zoals ik het nu zo snel zie. Laten we het even proberen stap voor stap te zien. Daarna toonde hij, dat is niet het geval, de Heere, want dat is het onderwerp in al deze visioenen van Zacharia, Jozua de hoge priester, staande voor het aangezicht van de engel des Heeren. Ik ben het met u eens dat dat de oudtestamentische openbaring is van de tweede persoon, van de Christus. Dat komt zo in de schriften meer voor. Dan zie je dus dat hier de Jozua staat voor de engel des Heren. En aan de andere kant, aan de rechterhand, staat Satan om hem te wederstaan. Of, zo kan dat woord ook vertaald worden, dat betekent het ook, om hem te beschuldigen. En dan komt deze wending. Maar doch de Heere zeide tot de Satan, de Heere schelde u, gij Satan. De Heere schelde u. Die Jeruzalem verkiest, is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Als ik zo op deze vraag mag antwoorden, met enige onzekerheid op dit moment, maar dan zeg ik, als ik het zo op me af laat komen, dan denk ik dat hier gesproken wordt toch over de eerste persoon. Dat het de Vader is die zegt, ik denk dat in verband ook met de Heere schelde u die Jeruzalem verkiest. En in de leer der kerk zeggen we toch altijd dat het verkiezend welbehagen, de oorsprong daar ligt in het vaderhart van God. Daar zijn natuurlijk ook de Zoon en de Geest bij betrokken, want de werken van de drie-enige God kunnen niet gescheiden worden. Maar de bron en de oorsprong is toch het vaderhart van God. En in dat licht zou ik zeggen, het is hier waarschijnlijk dat God de Vader in het bijzonder bedoeld is. Ja, dan zal ik een heel kort antwoord geven. Te proberen, want.
Hoe zou de G-dominee, hoe zou de G-dominee van die veel fouten.
Waarop ik eigenlijk geen kort antwoord kan geven, maar ik zal het proberen. Want het is natuurlijk een zaak die. Ja, zoveel kanten ook alweer heeft. Het is inderdaad waar. Ik heb in de tekening van Christen me proberen zoveel mogelijk aan Bunyan te houden. Dat hebt u hopelijk begrepen. Het is natuurlijk mogelijk om op ieder onderdeel heel uitvoerig in te gaan. Ik heb al gezegd, wanneer het gaat over de bewuste rechtvaardiging en de bewuste kennis van de vergeving van zonde, dan zijn er oudvaders die daar veel uitvoeriger op ingaan. Uw vraag is eigenlijk, hoe zal innerlijk de gesteldheid van christen geweest zijn? En daar wil ik toch wel iets van zeggen. Ik denk dat het zo geweest is dat daar, en daar wordt in de christenreis toch een zekere aanduiding van gegeven, al is het in kleine, korte woorden. Dat christen, als hij weggaat uit het huis van de uitlegger, dat hij geslingerd wordt tussen hoop en vrees. Zo staat het dat uitlegger wenst hem God zegen en zegt hij gaat op weg dat er hoop is en vrees is. Ik denk dat christen bij het zwaarder worden van dat pak toch steeds meer alles kwijtgeraakt is. En dat hij steeds meer, zo wordt het ook denk ik getekend, ja, innerlijk gevoelde, bij mij is het niet. En het is aan mijn kant verloren. Geen hulp. Dat pak, dat kon niet van zijn schouders afgenomen worden door hemzelf. Het was tot nog toe op de weg ook onmogelijk gebleken. Er moest hulp komen uit een ander en door een ander. En nu denk ik dat dat de boventoon gevoerd heeft. Al geloof ik wel dat er ook ogenblikken geweest kunnen zijn dat er misschien toch een verborgen uitzien geweest is. Maar de lijn die Bunyan tekent is dat je ziet dat hoe dichter die bij dat kruis komt, dat de weg hem steeds moeilijker valt. Dus dat de bezwaren steeds hoger gaan reizen en de onmogelijkheden steeds groter worden. Dat denk ik wel. Ik denk dat ik zo het meeste recht doe aan de bedoeling. En ik denk dat dat ook van grote betekenis is wat u terecht zegt voor het innerlijke leven. Dat aan onze kant ja, de bronnen opdrogen en wij met al het onze aan een eind raken. Om het in die woorden te zeggen. Ik zou het hier bij willen laten. We willen altijd proberen om zoveel mogelijk om 9:30 te eindigen. Dat is nu net iets later. Maar we zullen het toch zoveel mogelijk bij 9:30 houden. Ik zou willen vragen of broeder Valerius nog een psalm op zou willen geven en met ons zou willen eindigen. Dat is 6. Psalm 84, vers 6. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is te allen tijden zon en schild. Hij zal genade en eer geven.
zullen we dan nu met elkaar eindigen. Aan het einde, heren, van dit ons te samen zijn, dan past het ons dat we ons onderwenden om te naderen voor uw heilig aangezicht. We mochten nog in alle rust en vrede met elkaar hier samen zijn en ook weer lessen ontvangen vanuit uw woord, gegrond op uw woord. En heren, het is ook het goede van uw woning en nu bidden we van u dat we in alles zo stijl en diep afhankelijk zijn van de leidingen van de bediening van uw gezegende, levendmakende geest. Of u uw zegen wilt schenken over al het gehoorde van dit avonduur. We mochten door uw geest maar geleid worden op die eeuwige, enige weg. En zo geleid worden tot het kruis en tot het graf. O grote ontfermer, wil de rust maar eens komen op te zeggen. Omdat we als een arm verloren mensenkind met smekingen, met geween mochten naderen voor u, de hoogheilige God. U die hetzelfde gezegd heeft, die tot mij komt, die zal ik geen zins uitwerpen. Heren, dat we daarmee werkzaam mochten worden, voor het eerst of bij vernieuwing voor uw heilig aangezicht. Want die in Christus is, die is een nieuw schepsel. Om nu zo te mogen komen tot hem, tot de overgave aan hem, de overname door hem. Want wie zo in die Christus des Heren begrepen mag zijn, in zijn verzoenend lijden en sterven, in zijn verzoenend bloed, maar ook in zijn voorspraak bij de Vader, die mag gerust zijn, die mag komen tot de volle verzekerheid des geloofs. Dan is er geen verdoemenis meer voor degene die in Christus Jezus zijn. Die niet meer naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Ach, grote ontfermer, wil u deze heilsweldaden nog komen te schenken. Werkzaamheden daarmee voor een troon uw genade. Want die de Zoon heeft, die heeft het leven. En die de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Maar de toren Gods blijft op hem. Heer, maak ons maar heilig verontrust, omdat we niet zouden rusten op datgene wat geen God en wat geen Christus is. Wil ons ook maar bewaren, o Heere, voor formalist en hypocriet, omdat we in waarheid door u geleerd, door u bekeerd mogen worden. Heere, leid ons dan op die eeuwige weg, u den Heere verheerlijkend, zielenzaligend, levensvertroostend en ook zonden vergevend. Heb dan dat uw dienstknecht hebt willen bekwamen. Stel hem tot een zegen ook in het midden van ons, o Heere. En als we nu van hier gaan, wil u ons begeleiden op de wegen en daar brengen waar we verwacht worden. Wil u in het nachtelijke uur uw vleugelen over ons komen uit te breiden en geven dat we aan de dag van morgen weer in welstand mogen ontwaken. Heer, vergeef al het zondige en wil u ons horen en verhoren, alleen om Jezus willen. Amen.